En eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 3. En daarvan de eerste twee versen. Psalm 3, de versen 1 en 2.
Thank you.
brief van Paulus aan de Korintiërs. De eerste brief daarvan, het eerste hoofdstuk vanaf vers 17 en het tweede hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbat en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Korinthe 1 vanaf vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en de verstand der verstandigen zal het teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid der wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, preken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren, hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is die roemt roemen in de Heere. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden of wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrees en vele beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet deze wereld, nog der overste deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid, eer de wereld was. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Doch God heeft het ons openbaar door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is, alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met de woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heeren gekend, die hem zou onderrichten, maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij ook deze morgen uw woord zouden mogen ontvangen in een wel toebereide aarde. En van nature is er geen plaats, maar gij maakt plaats waar er geen plaats is. Gij vraagt niet om toestemming om binnen te komen, want op uw spreken zijt gij er. En op uw stem moeten alle stemmen zwijgen, zelfs in de hemel. Heere, uw almacht en uw alwetendheid en de kracht uwer zaligheid is onoverwinnelijk. En niet door vleeselijke, menselijke, wetenschappelijke, technologische krachten te wederstaan. Want gij zijt God en niemand meer. Alle knie zal zich voor u buigen. Heere, ook als deze week op woensdag, zo gij wil en wij leven, dat er een inauguratie is gepland van een satanist. Zover is het gekomen, zover hebben wij de wereld in de afgrond gestort, want wij zijn van u afgevallen. Ja, wij en onze vaderen tevens. Heere, dat gij de oordelen uitstort over deze wereld, dat kan wel niet dan vreselijk zijn, maar nochtans, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar dat we het mogen ondervinden, ook deze morgen, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En we hebben het opgelezen dat gij het verachten, het onedel hebt uitverkoren. En gelijk ook Petrus op de Pinksterdag zegt, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Want niet in de algemene belofte tot het volk der Joden is de zaligheid gelegen. Dat vraagt om de toepassing. In uw zaad zullen al de geslachten des aardbodems gezegend worden. Heere, zoveel als gij uitverkorenen ertoe roept, die zullen erin delen. Maar mochten we het verstaan, maar er zit een mening van uw geest, ook deze hoofdstukken, waarin Paulus de Korintiërs onderwijst. En hij zegt, gij kunt het vaste voedsel nog niet verdragen, ook nu nog niet, want gij zijt kinderen in Christus. Dus wel al uw volk, maar er is een opwas in de kennis van Christus. Was dan op in de kennis van onze zaligmaker Jezus Christus. Om die vaste spijzen, want Paulus zegt ook in dit hoofdstuk, ik spreek de wijsheid tot de volmaakte. O lieve Heere, mochten we dit alles verstaan, want uw volk is volmaakt in u, o lieve Jezus Christus, niet in zichzelf, maar door de toegerekende gerechtigheid van Christus zijn het geen halve gelovigen, en zijn het geen half verlosten, maar volkomen verlost, zoals we hebben opgelezen uit dat laatste vers van 1 Korinthe 1. Daar de zaligheid in één tekst staat geschreven, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat gelijk geschreven is die roemt roem in de Heere. Heere, mocht Gij dat onder ons verheerlijken. Opdat wij U kennen zoals Gij gekend wilt zijn. En opdat we al die wetenschappelijke, technologische wijsheid, waaruit ook de goddeloosheid voortkomt, niet om de techniek als zodanig, maar om de mensen die het uitvinden en dat duivelse toepassingen geven, zoals ook in onze dagen in de hoogste versnelling doorgaat. Heere, Gij zult ermee spotten, want Gij lacht als hun vreze komt. Want Gij regeert en zult U almacht tonen. We hebben het opgezongen. Kan vreselijk woeden, hoe vreselijk woedt het saamgezworen rot. Want het is alles, het zijn allemaal koepogingen in onze dagen om de macht te grijpen. Maar Gij hebt Uw almacht laten blijken door een van die rotschilds weg te nemen, weg te rukken uit dit leven. En dat geldt voor ons allen, want we zijn alle sterfelijk. En Gij kunt het wel zo bestieren dat er niks te ingezworen zal worden, omdat de mens al uit de tijd is. Oh, wat rekenen ook de reformatorische mens alsof we morgen nog zijn. Wat een goddeloosheid. Zo de Heere wil en we leven, het is alles al weggeschrapt. Maar de mens gaat naar zijn eeuwig huis en Gij komt en Gij komt om deze wereld te oordelen in gerechtigheid. En dat we ons zullen voegen tot de zin en mening van uw geest, Heere, wat hebt Gij ons te zeggen? Uw raad zal immers bestaan en Gij zult al uw welbehagen doen. O, wees Gij de zieke en de eenzame, de oude van dagen, de kleine kinderen, de zuigelingen die bij hopen worden vermoord in onze dagen en waar de kerken overheen leven. Heere, sta er nog over op, want Gij moet uw oordelen wel uitstorten over al die aborterende landen, omdat ze uw gebod met voeten treden. En van nature doen we het alle, ook al begaan we de daad niet letterlijk, want we zijn wetsovertreders, wetteloosheid, dat is onze val. Maar Gij hebt uw lieve Zoon gezonden om niet om de wetten niet te doen, maar om die te vervullen. En om die vervulde wet toe te passen. En dat is de toegerekende gerechtigheid van Christus, gelijk geschreven is, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Ja, tot wijsheid Gods. Heere, wees met ons op deze dag, mocht Gij uw woord met kracht in de harten openbaren, want uw geest is het die het openbaart, de dingen die wij van u hebben ontvangen. Gedenk uw kerk wereldwijd, de broeders, waar ze ook verkeren, dichtbij of veraf, het wordt alles zodanig aangevallen in onze dagen. En de kerken zwijgen stil. De lampen gaan uit. Ontzaglijk. Ontzaglijk. Sta nog op, o God. En toon uw almacht dat Gij de satanische machten en krachten te schande zou zetten. En Gij zult het doen, want het eindgericht zal alles beslissen. Hoewel het al beslist is door de overwinning van Christus Jezus op alle machten en krachten van deze wereld. Wees met ons om Jezus willen. Geliefden, we hebben u dat in het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 op voorgelezen, omdat het natuurlijk alles te maken heeft met wat Paulus ons leert in dat tweede hoofdstuk. Jezus Christus en die gekruisigd. En dat zegt hij ook in dat tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Paulus heeft het hier over de dwaasheid der wereld en de wijsheid Gods. En dat zet hij tegenover elkaar. En in dat tweede hoofdstuk zegt hij het nog een keer. Want ik heb, vers 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat zijn wel de kernteksten van de prediking voor deze morgen. Vers 23 en vers 2 van hoofdstuk 2. Wat Paulus hier zegt, dat betekent natuurlijk niet dat hij alleen maar het evangelie preekte zoals er in onze dagen wordt gedaan. Nee. Als hij zegt, ik heb niet voorgenomen, niet goed geoordeeld, niet geoordeeld, staat er eigenlijk, iets te weten, iets anders te weten, kan je ook zeggen, onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd, dan zeggen de kanttekeningen, dat is iets, dat is van enige andere wetenschap bij u te spreken. Kijk, de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dus ik kreeg van de week ook nogal wat vragen over, een opmerking over die inauguratie van Biden en wat gebeurt er met Trump. En ja, dat is niet het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk van Christus, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, is binnen uw lieden. Dat is het koninkrijk en dan tekent de Heer dat met gelijkenissen zoals we u ook onlangs hebben gepredikt over de gelijkenis van de 10 maagden. Het koninkrijk der hemelen zal zijn gelijk 10 maagden, 10 ponden, noem maar op. En dat hebben we te preken, want in die gelijkenissen komt heel de leer van Christus openbaar. En het moet ons geopenbaard worden, want als we het aanhoren met natuurlijke oren, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. De Joden wel een ergernis, want de Joden die zochten een weelderige godsdienst om van de mensen gezien te worden. De Farizeeën, de schriftgeleerden, de Sadduceeën. En het was de Grieken die waren helemaal geoefend in de wijsgerigheid, in de filosofie. Het is de Grieken een dwaasheid. Maar Paulus die komt ons te leren door de inspiratie des Heilige Geestes dat het dwaze Gods is sterker dan de mensen. Dat Gods woord gooit alles omver. Alles wat des mensen is, alles wat vleeselijk is, Gods woord gooit het helemaal omver. Want het evangelie, dat is een kracht Gods. We lezen het ook in het 30ste vers. De zaligheid in één tekst genoemd, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is tot wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dus daar zit geen verstand meer in. Ja, daar zit alle verstand in. Maar daar zit geen ratio meer in. Want dat kan de menselijke ratio niet omvatten. Niet begrijpen. Begrijp er niks van. En een mens probeert toch altijd met zijn vleeselijke verstand die dingen te horen, te overdenken en te begrijpen. Daarom zijn ook al die valse bijbelvertalingen gemaakt. Om het meer begrijpelijk te maken. Nou, dat is echt, dat is een oordeel Gods. Dat is een oordeel Gods. Dat ook over die Reformkerken. Ontzettend gewoon. Dan wordt het zodanig aangepast naar het begripsvermogen van de mens. Nou, die taal die Paulus hier spreekt, de wijsheid deze wereld, weet je wat dat is? 666, dat is de wijsheid van de wereld. Wij spreken de wijsheid onder de volmaakten, toch een wijsheid niet deze wereld. Die 666 wijsheid, daar gaat ook heel het refendom in op. Anders hol je geen politieke partij achterna. Een politiek is 666. Democratische politiek, want nogmaals, democratie bestaat niet. Kabinet Rutte gevallen, ja, u zou zeggen, Paulus sprak daar niet over. Want hij zegt, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, mooi goed verstaan, de profeten hebben het bijna altijd daarover gehad. In welke situatie het volk der Joden verkeerde, ook ten aanzien van goddeloze koningen en buitenlandse machten en krachten. Dus Paulus wil hier niet zeggen dat er niet gewaarschuwd moet worden als de christelijke kerk, om het zomaar eens even te zeggen, van die goddeloze handreikingen doet. Je gelooft toch zeker niet dat Paulus dit laat gaan? Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was zijn kernboodschap. Maar daarmee heeft hij in zijn apostolische prediking wel de zaken afgeschermd moet ik zeggen. De valse godsdienst moet bestreden worden, valse leraars moeten bestreden worden. Want als je van dat woordje iets maakt en die eenzijdige verklaring van de kanttekening, dat is enige andere wetenschap. Paulus heeft niet gefilosofeerd, dat is waar. Paulus heeft niet gefilosofeerd. Want de Bijbelse theologie staat geheel los van de rationele filosofie. Dat is natuurlijk in de nadere reformatie, hebben we de filosofie van Aristoteles. Hè? Al die foederaal theologen hebben de filosofie met de theologie gemengd. En je ziet dat met dokter A. Comrie, heeft dat ook gedaan. Hoe valse leer je dan krijgt. Al die afgescheiden kerken, die zijn er mee meegegaan met die filosofische theologie. Dat is echt van de duivel, hoor. Dat moet je echt zeggen. Want dan versta je toch niet wat Paulus zegt. Door de dwaasheid der prediking heeft het God behaagd zalig te maken die geloven. Dat is geen wetenschappelijke theologie. Het evangelie van Christus is niet wetenschappelijk. En het is toch de hoogste wetenschap. Het is toch de hoogste, maar dan de goddelijke wetenschap. En die goddelijke wetenschap is voor het geloof kinderlijk eenvoudig. Een kind kan het verstaan. Niet begrijpen, het verstaan. Hij ondervindt de kracht ervan. Want het koninkrijk gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En nu moet alles begrijpelijk. Daarom heb je ook duizenden platforms in deze wereld. Discussiegroepen binnen het reformdom. Ze barsten een paddenstoel op de grond uit. Al die platforms. God lacht erom. Want dat heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Helemaal niks. Nee. God heeft de dwaasheid der prediking ingesteld. En waarom dwaasheid der prediking? Omdat het bij de Joden en bij de Grieken dwaasheid en ergernis is. En bij de vrome mensen, bij de vrome godsdienst is het allemaal dwaasheid. Want daar regeert de ratio. Daar regeert het verstand. Maar het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Verstand doet niet mee, hoor. Je hoeft geen verstand mee te nemen om Christus te leren kennen. Nee. Nee, je hoeft ook geen wijsheid mee te nemen om Christus te leren kennen. Hoe zit het nou? Het is geen wiskunde. Dat wil Paulus hier zeggen. In dat tweede vers van hoofdstuk 2. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u. Om andere dingen te leren die niet volledig tot de leer van Christus behoren. Maar wat behoort onder andere ook tot de leer van Christus? Dat kun je ook in de prediking van Paulus vinden in bijvoorbeeld de Thessalonicenzenbrief. Dat hij uitdrukkelijk waarschuwt voor de mens der zonde. Je zou toch zeggen, hier wijkt de apostel af van zijn prediking. Jezus Christus en die gekruisigd. Nee. Want bij die prediking van Jezus Christus en die gekruisigd, dat is een separerende prediking. Anders had hij wel gezegd, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus. Maar dat zegt hij niet. Dien gekruisigd. Wat is dat, dien gekruisigd? Daar gaat een kruis door alle valse leringen. Dat separeert een apostel ook in al zijn brieven. Vervloekt, zegt hij, degene die een ander evangelie u verkondigt als ik u verkondigd heb. Daar hoort ook alle separatie bij. Bestraf ze in tegenwoordigheid van allen, zegt Paulus, die publiek zondigen, opdat ook anderen vrezen. Dus daarmee wijkt hij niet af wat hij hier zegt in vers 2. Juist niet. Jezus Christus en die gekruisigd. Tegen alle machten en krachten, technokrachten en wetenschapkrachten, daar zet het evangelie des kruises, want dat zegt hij ook in dat eerste hoofdstuk, het evangelie des kruises, dat moet het zijn. Dat zet een kruis door al die wereldse wetenschap, de wereldse wijsheid, want die maakt God allemaal dwaas. Hij zegt, het verstand der verstandigen zal God er niet maken. Hij zal die zogenaamde wereldwijze het verstand benemen. Ja, dat betekent niet dat ze rationeel verstandloos worden. Maar die 666, die wijsheid der wereld, die 666 wijsheid, eindigt in de eeuwige rampzaligheid. Dus het is de grootste dwaasheid. Zo wil Paulus dat voorstellen. Dat is ook de realiteit. Ik heb van de week nog geschreven, er is binnen die christelijke kerken 0% realiteitszin. En dan bedoel ik het in het kader van het geloof. Als de wereldse klokkenluiders nog allerlei dingen opmerken en daarvoor waarschuwen voor die technocraten, om het zo maar eens te zeggen, voor die opkomende wereldorde, die machten en krachten die bezig zijn. Nou, je ziet het, de Heer heeft er nog één zo'n rotschild in de kracht van zijn leven weggerukt. God zal lachen in hun verderf als hun vrezen komt. Want dat betekent voor de Heer niks hoor. Al die wereldmachten en krachten, het zal wel komen. Ik heb gisteren nog geschreven, de Heer zou Trump nog kunnen gebruiken om de wederhouder nog enkele jaren in stand te houden. Maar dan heeft de Heer daar zijn bedoeling mee als dat gebeurt. Ik zeg niet dat het gebeurt hoor, want het is voor mij geen vraag dat ook wat in Openbaringen staat verkondigd, in Daniël staat verkondigd, eigenlijk in heel het woord staat verkondigd, die grote verdrukking, nou die gaat door hoor. Die gaat door. Want dat is Gods woord. Je moet alles aan Gods woord toetsen. Wij weten niet de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ook niet wat de ontrolling van zijn raad betreft. Dat kunnen wij niet invullen. Ik kan niet zeggen, nou, de Heere die houdt beide wel tegen. Nou, justice is coming. Daarmee bedoel ik, Christus is komende om de wereld te oordelen in gerechtigheid. Justice is coming. En dat kan ook over de tijd gelden. Dat zien we ook in het Oude Testament, dat de Heere de buitenlandse legers gebruikt, de legers van Nebukadnezar, om de Joden ter hel toe te vernederen. In de wegvoering naar het Babylonische land. Dat zien we door heel de schrift heen. De Romeinen, ten tijde van de omwandeling van de Heer Jezus, waren de Romeinen aan de macht in Israël, in het beloofde land, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat was de realiteit. Maar Christus heeft niet gepredikt om de Romeinen te bestrijden, omdat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Heel eenvoudig. Want de Heer Jezus zegt het nog letterlijk ook. Al zouden mijn discipelen geweten hebben dat ik de Romeinen zou verslaan, dan zouden ze wel voor me gestreden hebben. Dat zegt de Heer Jezus letterlijk. Maar ze hebben verstaan dat de zaligheid, de moeder der kerk, Jeruzalem dat boven is, terwijl ik is onze allermoeder, en ze zochten een stad, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat heeft fundament, dat heeft zaligmakend fundament. En dat predikt ons hier ook de apostel. Maar nogmaals, er moet ook gewaarschuwd worden, want de kerk, met een hoofdletter, de kerk heeft de dure roeping om ook een publieke stem te zijn richting de overheid. Dat ontkent Paulus nergens hoor. No. Want Paulus heeft ook tegenover Agrippa werd hij gedagvaard. Festus, Agrippa werd hij gedagvaard. Heeft hij toen zijn mond gehouden. Toen zegt hij, ja, tegen jullie heb ik niks te zeggen, want ik ben alleen maar geroepen om het evangelie te verkondigen. Heeft hij daar gezet? Nou. Toen heeft hij ten overstaande voor die overheid, heeft hij de woorden Gods verklaard, zijn roeping verklaard. En wat de leer nou van Christus inhoudt, dat Agrippa tot de uitspraak komt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Dus goed verstaan, de heerschappij van Christus gaat over de hele aarde. We moeten niet verzakken in een geïsoleerd christendom, want weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je weer zo'n monnikenwereld. Zo'n monnikenwereld, zoals Rome ook die kloosters heeft laten bouwen. En die verstonden dat allemaal syncretistisch en letterlijk, dat ze zich terugtrokken in de kloosters. En daar geschiedde de grootste ongerechtigheid. Nee, de voorbidding van Christus is: Vader, ik bid niet dat gij ze uit deze wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. Dus wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dat is wel een geestelijk, in geestelijke zin een afgezonderd leven, ook in letterlijke zin, want dan kom je niet meer in de discotheken deze wereld en in de discotheken van de godsdienst. De discotheken van de godsdienst, ik bedoel daar dan jij dat podium, nou het zijn ook alle kerken hoor, want dat is allemaal discotheek. Dus het zijn allemaal discotheekholen. Het is allemaal entertainment waar ze vandaag en de dag godsdienst boven zetten. Het is allemaal entertainment.
Dat heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Ja, de Heer heeft zijn kerk. Oh, even. Maar die kerk, die bevindt zich buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende, zijn voetstap drukkende. En ze zijn allemaal druk met de wet. Als je die reformedia leest. En niemand van u doet de wet. Dat zegt de Heer Jezus ook tegen die fariseeën. Die dat pretendeerden. Wij zijn Abraham's zaad. En ze deden de wet geheel teniet. Want de Heer zegt. Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Nou, in onze dagen zeggen ze het nog ineens. Hè? We hebben hier onlangs gepredikt over die gelijkenis van die 10 maagden. Maar de bekering die nou gepredikt wordt. Wat ze onder bekering verstaan in onze dagen in die reformkerken. Dat kan nog ineens wedijveren met de uitwendige bekering van de dwaze maagden. Ik heb het wel eens een dominee gezegd. Ik zeg, man, jij kan nog ineens wedijveren met de dwaze maagden. Ik zeg, wat is dat voor een fake bekering? Ze kunnen het ook helemaal niet verklaren wat nou de waarachtige bekering is. En als dan pas een begrafenis waar een kind begraven werd. Ja, u komt de belofte toe en uw kinderen. Ja, maar dat is geheel buiten de toepassing als dat geïsoleerd wordt van wat er achteraan komt. Zoveel als de Heer er onze God toe roepen zal. Het gaat waarachtig om die inwendige roeping. En daar bleek helemaal niks van. Alles wordt maar ingezet. Alles wordt gealgemeniseerd. Nou mensen, je gaat ermee ter helle. Want die belofte aan Abraham gedaan, dat haalt Petrus aan in Handelingen 2. U komt de belofte toe, dat betekent, u bent het verbondsvolk der Joden. U komt de belofte toe, want er is aan Abraham beloofd, in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat was de belofte aan Abraham vermaakt. Maar, dan gaat de Heere daar separeren, wie dat nou eigenlijk betreft. Abraham dacht ook, ja maar hou eens even, ik heb ook nog een zoon die Ismaël heet. Nee, dan zelfs de apostel gaat erin separeren. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. De wet, die leven door het doet dat der wet, dat moet uitgeworpen worden. Die oude mens, dat betekent dat. Want Hagar en Ismaël, hè, die staan symbool voor die oude mens onder de wet. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Zoveel als de Heer er onze God toe roepen zal. Ismaël was niet geroepen. Isaac was geroepen. Inwendig geroepen. Met een krachtdadige roeping. Zoveel als de Heer er onze God toe roepen zal. Daarin wordt niet meer gesepareerd. En denk ik, jongen, wat een vals evangelie. Alleen maar noemen, ja, u komt de belofte toe. En dan kun je iedereen zo'n sticker op plakken. Van, ja, je bent allemaal verbondsvolk. Ja, zo is het uitwendig. De Heer heeft nog steeds ook de beminde, het verbondsvolk der Joden. Maar ze leven allemaal nog onbekeerd richting ter helle. Want dat verbond op zich maakt niet zalig. Dat betekent de dood maakt niet zalig. Dat betekent het ook. Er moet echt een toepassing zijn van wat er geschreven staat in vers 30 van hoofdstuk 1. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is. Wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Daar kom je niet van in bezit met zo'n algemeen verbondsgeloof. Verbondsautomatisme noemen we dat. Verbondsautomatisme. Allemaal kinderen van een vader. Ja, dan zou je toch moeten leren dat je tot de vader de duivel behoort. Want we zijn moeten vrijwillig in de armen van de duivel gesprongen. Die afval. Er gaan zwaarden door mijn ziel. Als ik dat zie, dat... In onze dagen zo krachtdadig voltrekt die afval in het kwadraat. Alles wordt algemeen gemaakt. Er wordt geroemd in menselijke wijsheid. Want die Steef de Bruin die had weer een stuk over Trump geschreven. En dan vraagt hij aan professor Dr. Huigen, die Arnold Huigen. Van ja, kunt u daar eens over oordelen of ik daar wel goed over geschreven heb? Ja, natuurlijk. Heel evenwichtig en alles. Hè. De duivel die gaat de duivel prijzen. De duivel die nodigt de duivel uit om zijn eigen vlees te keuren. Nou mensen, het heeft toch niks meer met de ware godsdienst te maken. Schrijf er eens een stuk over jezelf. Hoe God je tot bekering gebracht hebt. Dan denk ik, het is allemaal blanco. Want daar weten ze helemaal niks over te vertellen. Over de toepassing der zaken. Daar ontstaat ook de vervolging. Als je het algemeen maakt, wel... Nee, niks in last. Nee, die van de staai, die kind in die Tweede Kamer verkeren, wordt niet vervolgd. Nee, want nou kabinet Rutte 3 is gevallen. Zegt van de staai, het gaat er niet om welke koppen er gaan rollen. Nee, precies, jouw kop zal gaan rollen, jongen. Omdat je de zaak van Christus verraadt, dag bij dag. Maar dat wordt door de dominees niet meer geleerd. Die kerken hebben niet meer een open stem richting de overheid. Ze hebben daar een politieke partij voor opgericht. Nou, de Heere heeft mij wel laten zien hoe vervloekt dat geweest is, dat initiatief van Kersten. Om een politieke partij op te richten. Paulus had zelf een open stem, ook richting de overheid. Dat zegt hij toch tegen Agrippa en Festus. Paulus heeft voor die overheden gestaan. Heeft hij daar een stichting voor opgericht? Of heeft hij daar een politieke partij voor opgericht? Dat maakt de afval uit. En weet je, daaruit volgt al die valse handreikingen naar Sodom. Want die Steef de Bruin, dat is een sodomiet. En die Arnold Huig is een sodomiet. Ja, dat zijn allemaal reversodomieten. En die reiken elkaar natuurlijk de hand. Net als de vrijmetselaars, die veroordelen elkaar nooit. Als een rechter een vrijmetselaar is en een vrijmetselaar wordt veroordeeld, dan spreekt hij vrij. Zo geschiet het ook binnen dat revendom. Maar niemand ziet het, niemand onderschept het. En dan heb je op het hoofd weer zo'n zwakzinnige samenspraak geplaatst in dat blad van de Club van Nederhemert. Nou, weer een club erbij. Nou, allemaal van die geheime societies heb je in de wereld. En er heb zich de Club van Nederhemert bijgevoegd. De Club van Rome heb je. De Club van Malta. Het is toch verschrikkelijk, mensen. En dan heeft hij een samenspraak verzonnen. En dan noemt hij op de naam van die grappenhuis, die grappendoos. Professor Dr. Grappendoos in Oppenhof. Een samenspraak. Het is allemaal verzonnen. Het is allemaal fictief. Nou, mensen, wat een krankzinnigheid. Wat een krankzinnigheid. Paulus zegt het niet over fictieve dingen. Het is real. Ook de gelijkenissen zijn niet fictief. Denk er goed om. Denk er goed om. Dat is maar niet een vereenvoudigd verhaaltje wat de Heer Jezus in die gelijkenissen openbaart. No. Dat is zijn leer. Zo gaat het, zo is het. En ik, broeders, als ik tot u gekomen ben ik gekomen in uitnemendheid van woorden. Dus als je nou technisch zit te luisteren, hè, naar of de prediking wel technisch van kwaliteit is, nou, dan denk ik, dan kun je beter de wereld in gaan. Want zo heeft Paulus niet gepreekt, zo heeft er geen enkel apostel gepreekt. Paulus was geen redenaar. Dat is ook helemaal niet nodig. Je hoeft geen redenaar te zijn. Als ik soms zie hoe die reporters, hoe zij in snel en vloeiend Engels, want in Nederland heb je dat helemaal niet, maar hier in Amerika, daar heb je nog van die reporters, en zeker die vrouwelijke reporters, wat zijn die soms rap van de tong. Daar sta ik echt verbaasd van. Goedemorgen, dat kan ik wel inpakken. Maar Paulus zegt, je hoeft niet rap van de tong te zijn. Je hoeft geen kwalitatief technische preek. Nou, daar zit God niet om verlegen. Nou. Paulus was maar, laat ik het eens zo zeggen, hij zegt het zelf, mijn reden is verachtelijk. Het was maar een hakkelaar. Een hakkelaar, ja. Maar hij zegt, ik was bij u lieden in zwakheid en vrezen en veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. Kijk, dat is nou binnen de kerken ingeslopen. Dan krijg je een opleiding en een spreekvaardigheid. Nou, mensen. Vroeger zei ik bijna nooit iets op een verjaardag. En dan zeggen ze, zeg jij nou eens wat? Ja, ik zeg, het is allemaal stommigheid. Ik zeg, moet ik dan met mij spreken? Met die boompie huisje beestje praat? Daar heb ik nooit iets in gezien, helemaal leven. En sinds dat de Heer me geroepen heeft, nou, als ik dan die eerste preken hoor, dan denk ik, nou, beter inpakken. Maar de Heer heeft me wel laten zien dat het niet zit in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. Als je daarvoor hier gekomen bent, dan kun je beter naar huis gaan. Dan kun je echt beter naar huis gaan. Paulus die wijst van zich af. Hij zegt, ik wil niet iets groots zijn onder uw lieden. Hij heeft de leer van Christus voorgesteld en daarom maakte hij geen gebruik van traktementen, noem maar op, opdat ze van hem af zouden zien en zich op de leer van Christus zouden focussen, om het populair te zeggen, door het geloof. Het gaat om het Koninkrijk Gods, het gaat om zijn naam en eer, niet om Paulus. Ze waren in hoofdstuk 1 waren ze nog een beetje aan het discussiëren, ik ben van Paulus, ik ben voor Apollos en deze voor Cephas. Vers 12 van hoofdstuk 1. Is Christus gedeeld, zegt Paulus. Is Paulus voor u gekruist? Of schijnt hij in Paulus' naam gedood? Al die dominees verafgoding in onze dagen. Nou kijk, Daar zet Paulus een kruis doorheen. Christus en die gekruisigd. En dat moet ook in de separatie van de predik, door de separerende prediking, moet dat allemaal afgeschermd worden, afgesneden. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Dus er zat kracht in die prediking. De Heere paarde de prediking van Paulus met de bediening van de Heilige Geest. Dat geschiedde ook op de Pinksterdag. Onder de prediking van Petrus kwamen er 3000 zielen tot bekering. 3000 mensen tot bekering. En die zijn woord gaarne aannamen. Maar nou moet ik u wat zeggen. Kijk, daar is al zoveel wereldwijd misbruik van gemaakt. Alleen de aanname wordt gepreekt. En niet schenking. Want dat gaat niet zonder de schenking. Want dat separeert Petrus duidelijk in die Pinksterpreek. Zoveel als de Heere er te roepen zal. Dus die 3000 die tot bekering zijn gekomen, die zijn onder de prediking van Petrus krachtdadig geroepen door de Heilige Geest. Als je dat eruit isoleert, dan ben je gelijk een valse leraar. Dan ben je direct een valse leraar. U komt de belofte toe. Als je dat algemeen maakt, ben je een valse leraar. Dat zal ik je vertellen. Op grond van Gods woord. Want Paulus preekt hier tot de gemeente van Korinthe. Dat waren eerst heidenen. En die zijn tot bekering gekomen onder de prediking van Paulus. En daar is een gemeente van Christus ontstaan. En die gaat hij onderwijzen in de leer van Christus. Nou, hij begint er al gelijk mee hoor. In hoofdstuk 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus. Daar predikt hij gelijk al de voorwaarden om dat te doen. Je moet geroepen zijn van Christus zelf. Door de wil Gods. En Sothenus, de broeder aan de gemeente Gods die Korinthe is. En de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heiligen. Met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats bij de hun en onze Heer. Je moet de aanspraak, de voorafspraak, moet je altijd in ogenschouw nemen. Tot wie is het gericht? En dan, wat wordt er onderricht? Zo moet je Gods woord lezen. En dan wil ik weer niet op de rationele toer. Want dat gevaar van die bedorven ratio, Gods volk hebben verlicht verstand, maar in onze dagen wordt zo alles algemeen gemaakt. En je ziet dat dan die Steef de Bruin, ja, dan moet je gewetensvol handelen. En dan doet hij net of die oude mens onder de wet gewetensvol handelt. Man, je bent een valse rat. Dat zijn echt ratten hoor, daar binnen dat refendom, in die topzetels. Dat zijn ratten. Je moet de brieven van Calvijn eens lezen hoe hij met de valse leraars, die profane valse leraars, afrekent. En de taal die hij daarin bezigt. Nou, Calvijn kon donderen van de hemel. Als de leer van Christus profaan werd verkracht. Dat die ratten die citeren Calvijn ook. Maar ze citeren niet die separerende Calvijn. Oh nou, dat wordt trouwens nergens meer gedaan. Ja, Calvijn zegt en zus en zo. Allemaal in hun eigen straatje. Nou, je komt er voor eeuwig mee om. Als hij zulke ratten de hand reikt. Want dat oordeel ligt erop. Die mensen zijn ertoe gezet. Maar Gods geroepen getuigen zijn gesteld. Dat onderscheid moet je ook nooit uit het oog verliezen. En dan maakt hij geen, die referatten, die maken geen onderscheid. Tussen het gereinigde geweten van de wedergeboren mens. En het kwade geweten van de mens onder de wet. Dan maakt die Steef de Bruin. Want dat onderscheid kan hij helemaal niet maken. Een oude mens onder de wet kent dat onderscheid niet aan. Hij weet er niks van. Daarom zegt Paul Brugge zo ironisch. Van Menno Simons. Hij zegt, hij heeft geen valse prediking. Hij wist er niks van. Dus het is allemaal verwerpelijk. Je hoeft er niks van te onderzoeken. Dat bedoelt Paul Brugge te zeggen van Menno Simons. Dat zie je natuurlijk ook aan die Menno niet. Het is een volgeling. Allemaal doet dat der wet. Ja? En dan ook allemaal die ketterijen. Want Menno Simons. Nou, je kunt er gerust eens een keer wat van lezen. Ik heb het op mijn website ook al gepubliceerd. Wat hij allemaal aan ketterijen leerde. Hij ontkende de maagdelijke geboorte van Christus. Nou ja. Dan hoef je al niks meer te lezen. Net als die Simon Parks. Die ook in onze dagen in het licht gekomen is. En die zoveel volgelingen. Honderdduizenden volgelingen op YouTube hebt. En die zal wel eens even vertellen hoe het zit in onze dagen. Maar als je dan een beetje nader onderzoek doet. Dan blijkt die man een occultist te zijn. Een volbloed occultist. Daar mag een christen geen eens gebruik van maken, ook al zegt hij de waarheid. Weet je wat die Simon Park zegt? Hij zegt, mijn moeder was een alien. Nou mensen, dan hoef ik niet verder te lezen. Dan is het allemaal van God vervloekt. Het is Gods volk niet onverschillig hoe het reilt en zeilt in deze wereld. Het wereldgebeuren, daar is Gods volk ook van op de hoogte. Want het verstand van alle dingen. De geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, zegt Paulus in het tweede hoofdstuk, vers 15. Maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Dus dat betekent, de kanttekeningen zeggen namelijk, ter zaligheid nodig. Maar dat betekent ook, ze zijn geen engelen. Ze staan in deze wereld. Daar heeft de Heer Jezus ook voor gebeden in zijn voorbidding. Dat God ze niet uit deze wereld wegneemt, maar dat ze in de wereld staan en zijn getuigen zijn. Dan moet je ook tegen de maatschappelijke ongerechtigheid getuigen. Dat leert Gods woord op alle bladzijden. De kerken, die gaan met die ongerechtigheid mee. Al die valse handreikingen in onze dagen. Daarmee wil ik wel even zeggen dat Paulus' prediking is ontzaggelijk separerend. Ontzaggelijk separerend. Dat zegt hij hier ook, die wijsheid der wereld. Nou, wat verzint de politiek? Het is allemaal wijsheid der wereld, dat zegt Paulus. Dat is allemaal grote dwaasheid. Allemaal vervloekte dwaasheid is dat ook. He, want stemmen op de politiek, als je stemt op een persoon of op een president of op een partij, dan zegt Gods woord, vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Vervloekt is de mens die op een mens vertrouwt. Dat zet Gods woord onder de vloek. En dat is allemaal, heb allemaal zijn intrede gedaan binnen dat referendum. Binnen de christelijke kerken. Ik kreeg nog een vraag. Ja, wie zal het worden? Trump of Biden? Ik zeg, is je ziel al gered? Houd er toch mee op. Zoek je ziel gered te krijgen, kinderen. Want ziel verloren is alles verloren. En als je dan die wijsheid naar de mate des geloofs en naar de mate des geestes van Christus heeft ontvangen door de toepassing des Heilige Geestes, dan ga je onderscheiden dat de dwaze der wereld door God uitverkoren is, opdat hij de wijze zou beschamen. Dus de mensen die pretenderen het te weten, die kun je gelijk overboord werpen. Niet letterlijk. Bestraft hen ook wel eer, zegt de apostel Paulus, die deze verderfelijke dingen leren. En als je de rationele wijsheid gaat leren, dan leer je verderving. Dat verderf, dat heeft alles te maken met de afval. En daarom maken die dominees alles algemeen, hè, omdat ze niet meer kunnen separeren. De Heer heeft ze alle geestelijk licht ontnomen. Dan kunnen ze wel rechtzinnige praat verkopen, maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. En dan gaan die sodomieten elkaar de goedkeuring vragen. Wat vind jij er nou van? Hè? Dan kunnen ze alleen met Trump belasteren. Want dat zal God ook ter verantwoording roepen, hoor. Steve de Bruin, dat je altijd die Trump hebt zitten belasteren. Ik ben geen Trump-ganger. Het gaat mij helemaal niet over die Biden of Trump. God regeert. En hij zal zijn almacht tonen, ook als Gods volk moet lijden onder een regime, onder een duivels regime. Dan weet de Heer ook zijn volk nog wel te lijden en onder het kruis te heiligen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je dat maar lijdelijk moet aanzien. Gods volk zal ook de troon der genade, daar is Gods waardevol op te vinden, bij de troon der genade, of zij barmhartigheid zouden eerst ten eerste geestelijk welvaren. Maar Paulus was ook geïnteresseerd hoe de gemeente van Christus vaarde in de tijd. He, naar uw welstand, uw geestelijke welstand, maar ook uw lichamelijke welstand. Nou ja, dat hoort er toch alles bij. Elke vierkante millimeter in deze wereld, dat is eigendom des Heren. Dus als je denkt, hè, net zoals kort, ja, al die beslommeringen, daar gaan we allemaal niet aan. Die willen zo overgeestelijk doen. Hè, dat ze natuurlijk dat wereldgebeuren helemaal naast zich neerleggen. Want dat zijn van zulke geestelijke poppen geworden. Pilaarheiligen. Nou, daar geef ik geen cent voor. Daar geef ik geen cent voor. Want dan blijkt het ook dat ze de stem niet laten horen. En de schapen niet waarschuwen. Voor juist die duivelarij en die verdemonisering die in onze dagen in de hoogste versnelling plaatsvindt. Daar hoor je ze helemaal nooit over. Nou mensen, als je het niet wil zien, go ahead. Nobody is holding you. Nobody. Dan misgun ik je geen ingebeelde zegen. Dat zegt Gods woord, ik predik u Gods woord. Want Paulus zegt, Wij spreken wijsheid onder de volmaakten. En dus dat betekent, degenen die in Christus zijn, die zijn volmaakt in Christus. Doch een wijsheid niet deze wereld, waar alles opgaat in de technologie tot vaccinaties toe. Want het zijn helemaal geen vaccinaties, die C-vaccinaties. Nee, het zijn helle spuiten. Echt van God vervloekte spuiten. En als ik daar nog over in twijfel ben, dan geloof ik absoluut niet dat ik een christen ben. Dat weet ik wel heel zeker. Want dan hou jij je niet aan de leer van Christus, dan denk ik daar nog ook een beetje, ja, een vleeselijk voordeel uit te trekken, wat dan je eeuwige oordeel zal zijn. Want al dat vleeselijk voordeel, dat is toch wel iets van vandaag, dat is de kerk van vandaag, vleeselijk voordeel. Maar God zal dat omzetten in een eeuwig oordeel. Want dat is één op één, dat zijn twee kanten van één munt. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, niet 666. Hier zit Paulus al te separeren. De wijsheid niet van deze wereld. En in andere hoofdstukken klaart hij dat ook uit. Maar het geloof, dat heeft maar één woord nodig. Dat hoeft niet zoveel verklaringen, dat het weer een uitleggende, in uitbegripsmatige zin aan je verstand wordt gepraat. Nou, zo is Paulus hier niet bezig. Dit verstaat het geloof. Niet een wijsheid deze wereld, nog der overste deze wereld, die teniet worden. Dus hij zegt al die presidenten die zich daar aan vastklampen, make America great again, niet God, make America great again. Dat zijn allemaal leuzen, zegt Paulus. Dat behoort tot de dwaasheid der wereld en tot de overste deze wereld. Maar die leven maar voor een tijdje. Het is allemaal tijdelijk. Het is zo weer voorbij. Deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, die blijft het in de eeuwigheid. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel het derde zangvers van Psalm 3. Ik lag en sliep gerust, want de Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Van zeer trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij en kleedde mij van naakte. Ik zal vol heldenmoed daar mij zijn hand behoed, tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprankt mogen wezen. Het derde zangvers van Psalm 3.
Oh!
Paulus weer een toetssteen in vers 5, opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid der mensen. Dus niet overeenkomstig de kerkelijke opinie. Dat wordt hier gezegd. Want dat is de wijsheid der mensen, hè? Dat is bij God de grootste dwaasheid. Als je dan opgaat in de wetenschappelijke wijsheid of in de algemene wijsheid van de wereldopinie. Ja. Als ik dat gevecht gadesla tussen die democraten en de republikeinen in Amerika. Unbelievable. Unbelievable. De duivel die weet het wel goed te organiseren. En de mensen zeg maar van het enige nodige af te houden. Ja. Opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid der wereld, maar in de kracht Gods. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Je moet de kracht ervan ondervinden. Ja, en omdat Gods volk natuurlijk als eenlingen op die smalle weg lopen, niet vele edelen, zegt de Heer, dit zegt de Heer zelf. En ik spreek niet krap, op de Pinksterdag werden 3000 later, en groeien het dan op 5000. De Heer geeft soms een opwekking, maar doorgaans zijn het enkelingen. En de apostel spreekt niet voor niks over het kleine kuddeke van Christus. Uiteindelijk is het de schade die niemand tellen kan. Maar het kleine kuddeke van Christus, hè, dat is niet de openbaringsvorm, hè, maar dat is werkelijk de kerk met een hoofdletter. Het kleine kuddeke van Christus. Het is uw vaders welbehagen u dat koninkrijk te schenken, u dat koninkrijk te geven. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte. Dat is die in de zaken des geloofs meer toegenomen zijn en niet meer behoeven onderwezen te worden in de eerste beginselen. Er is onderscheid, zuigelingen, jongelingen, vaders in de genade. Daar hield Paulus ook rekening mee. Maar hij heeft ook wel die onvervalste melk gepredikt van het evangelie. Maar hij was erop uit om de wijsheid te preken onder de volmaakten die daar meer in geoefend waren geworden. En die opgewassen werden in de kennis van Christus, opwiesen in de kennis van Christus. De volmaakten, dan ga je dat ook meer verstaan. Want eerst zie je meer op je gebrekken, op je onvolmaaktheid, op je vleeselijkheid, dat noemt Paulus wel. En dat moet nooit uit het oog verlost worden. Maar dan separeert hij het zo dat je niet eindigt in je vleeselijkheid, niet eindigt in je gebrek. Want dat is ook een manoeuvre van de duivel om je weer van Christus af te houden. Ik dank God in Jezus Christus onze Heer. Als dat er niet bij is, mensen, is al je gebrek en al je gemis en al je ellende, is gewoon geen cent voor de neus waard. Ik alleen nog mensen die zal mij verlossen van het lichaam deze doods. Ik dank God. Want het is reeds geschied. Door Jezus Christus onze Heer. Ja. Kan Gods volk dat altijd maar uit de... Nee, je hoeft het niet uit je zak te halen. Blijf bij het woord. Hè? Want Gods woord verandert toch nooit. Never. In de eeuwigheid niet. En de Heer neemt er ook nooit een woord van terug. Wij spreken wijsheid onder de volmaakte. Doch een wijsheid niet deze wereld. Nog der overste deze wereld. Die teniet worden. Hè? Dus heel dat politieke gebeuren, dat politieke helle spel. Nou is er soms onderscheid. Je ziet het ook in die president Orbán. Maar dat zijn natuurlijk geen echte christenen, want hij zit ook die vaccinatie te pushen. Dus nou ja, dan zeg je dat daar is geen waar geloof aanwezig. Hè. Die man die mag dan de Bijbelse waarden, hè, dat is al een heel wat, hè, dat regeringsleiders weer teruggrijpen naar de Bijbelse waarden. Daar heb ik respect voor, hè, dat nog geschiet. Ook Trump doet dat enigszins. Maar ja, speelt hij nou het spel mee? Want dat zal nog moeten blijken. Dan had hij al veel eerder kunnen ingrijpen. Maar ze laten dit allemaal geschieden. Sommigen zeggen dat hij beide moet geïnaugureerd worden. Om zijn deel aan die verkiezingsfraude compleet te maken. Het zou kunnen. Kijk, bij mij staat, bij geen één kind van God, staat of valt zijn geloof met de verkiezing van één van die beiden. Denk er goed om. Gods koninkrijk is niet van deze wereld. Maar Gods volk ligt wel. Ik weet zeker dat er ook in uitwendige zin miljoenen mensen de Heere bidden of dat die hele beide clan verworpen mag worden. Dat weet ik wel zeker, want hè, er zal wel een wereldwijde catastrofe, en voor Gods volk moet het dan allemaal medewerken ten goede, maar dan wordt met alle waarden wordt afgerekend. Het eerste wat Biden gaat doen, hebt hij gezegd, dat is die transgenderwetten doorvoeren. Geen onderscheid meer tussen een jongen en een meisje. Pelosi heeft het al gedaan in dat huis. Er mag niet meer gezegd worden vader, moeder. Nou, man of vrouw, dus mag niet meer gezegd, mag niet meer genoemd worden. Mens is het dan, hombre, mens. Nou, zo zal God je ook ter verantwoording roepen als een mens. Dan zal je geslacht ook niet meer in aanmerking komen. Hoe staan we voor God? Hoe staan we voor God? Maar ja, zulke vervloekte wetten, zulke satanische wetten worden er dan met een hoge versnelling ingevoerd. Hè? Want in dat kader staan ook die C-vaccinaties. Om je te transgenderen. Dus wees ervoor gewaarschuwd. Nou, je hoeft Gods volk eigenlijk daarvoor niet te waarschuwen in die zin van een zodanige overtuigingskracht. Want als je daarover twijfelt, ik heb al gezegd, dan ben je niet eens een christen. Gods volk is daarvan overtuigd door het geloof. Hè, door de inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest die waarschuwt, niet alleen waarschuwt, maar die heb ook Gods volk in bedwang. Laat ik het zo maar zeggen, niet door wetten en regels, maar door de liefde. Door de liefde. Door de liefde des geloofs. Denk er goed om, dat betekent niet dat Gods volk niet in de zonde kan vallen. Oh ja, we kunnen de Heilige Geest bedroeven. Nou, daar gaat Gods volk wenend overheen. Bedroef de Heilige Geest Gods niet die in u is. Want dan kan het ook gebeuren dat hij zich omkeert als zijnde een vijand om ons zodanig te tuchten en te straffen. Ja, het leven des geloofs is niet een robot gebeuren. God zal zich de dag van zijn heerkracht overhouden een gewillig volk. Het is niet alleen een arm volk, maar ook een gewillig volk. Ze verkeren onder het kruis, dus het is al een vernederd volk. Want zonder vernedering geen verhoging. Dat kennen ze binnen dat referendum, weten ze er echt niks. Die Steve de Bruin, die kakelt maar als een kip zonder kop. Dat is geen eens een waar christen. Hij weet niet eens wat het kruislijden van Christus betekent. Weet hij niks van. Ze weten niks van de wedergeboorte. Ze weten niks van de rechtvaardigmaking. Ze weten er absoluut niks van. Want ten eerste, dan, als je dat kent, dan word je geen hoofdredacteur van zo'n vervloekte krant. Dat kan ik je sowieso al vertellen. Dan word je ook geen lid van de SGP. Dat kan ik je zo al vertellen. Dat leert de Heilige Geest Gods niet. Nou. Hij leidt ze uit de wereld, in de waarheid, naar het vaderhuis. En dan krijgen ze ook nog een getuigende mond om tegen al die valse reven godsdienst tegenin te getuigen. Want die hebben zich buiten het verbond gezondigd. Het is geen planting gods meer. Nou, dat is absoluut geen planting gods meer. Daar zitten geen kinderen gods. Misschien nog één betoverd kind van God zit er misschien tussen. Maar ja, als de Heer je in de Roomse kerk bekeert door het lezen van Gods woord door de priester, dan ga je er wel uit. Dat zal ik je echt vertellen. En in de tijd toen er alleen nog maar de Roomse kerk was, ja, toen verkeerde Gods volk wel in de dienstbaarheid. Laat ik het zo maar eens zeggen, maar de Heer heeft zijn volk eruit geleid uit die dienstbaarheid van Rome door de kerk der reformatie te stichten. Ja, ik werd van de week ook nog gevraagd, hoe denk je over de soevereiniteit van Nederland? Nou, die bestaat niet meer. Dat is heel eenvoudig. Toen koningin Wilhelmina naar Engeland vlucht in de Tweede Wereldoorlog, heeft ze genees haar ministers ervan op de hoogte gesteld. Dat was verraad aan de constitutie. Dat zal ik je vertellen. Nederland mag niet geregeerd worden vanuit een buitenlandse zetel. Ken je de grondwet of niet? En ze hebben het wel gedaan. Dat is ongeldig. Nederland is nog steeds een verzalstaat van Nazi-Duitsland. Je moet dat boek maar lezen van het nazi-fundament onder Europa. Ja, dan kom je daar wel achter. Kijk, omdat heel dat christendom daarmee meeveinst en daarmee meehult en daarin mee participeert. Het is echt unbelievable hoe groot die afval is in onze dagen. En die dominees die doen net of hun neus bloedt. Of er geen vuiltje in de lucht is. Want dat komt omdat ze vet gemest worden tot de dag de slachting. En ze krijgen de traktement totdat de kerken failliet zijn natuurlijk. Want dan moeten ze ook de schop ter hand nemen. Maar ze weten echt nergens van hoor, wat er ook nou in onze dagen gaande is. Ze weten echt nergens van. Die één dominee weet nergens van. Omdat ze Gods woord niet nemen als de toetssteen en als het einde van alle tegenspraak. Ze kennen dat geen eens hanteren. Want dan moet je net zoals Paulus voor het aangezicht van Christus, voor het aangezicht van God staan, als een geroepen getuige. Ik heb u dat voorgelezen, de grond die Paulus daarvoor zelf aangeeft, van God, van Jezus Christus geroepen. En hoe die daar is onderwezen door Christus zelf, al in de straal der rechten in Damascus. En dan moet hij nog 3 jaar in de woestijn verkeren om nader onderwezen te worden. De discipelen hebben niet voor niks. De Heer kan het natuurlijk in één ogenblik leren. Maar de Heer heeft natuurlijk niet voor niks een discipel tijdens zijn 3-jarige omwandeling op aarde daarin onderwezen. 30-jarige omwandeling, maar toen de Heilige Geest op hem neerdaalde, toen is feitelijk zijn ambtelijke bediening begonnen. En daarin heeft hij zijn discipelen 3 jaar onderwezen in de leer der zaligheid. En hen ook geleerd te separeren. Daarom moest Petrus diep vallen om daarin te kunnen separeren. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Nou, dat betekent dat. Dat betekent, ze hebben elkander vermanen. Ja, dan moet je de wapens der gerechtigheid weten te hanteren. De volle wapenrusting Gods. Maar dan moet je ook die wapens weten te hanteren. Petrus, ja, die vleeselijke wapens. Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Dat zwaard van Petrus, dat levert maar 1 afgehouden oortje op. Nou, dat is natuurlijk geen overwinning binnen het Koninkrijk Gods. En dat kan een kind verstaan. Wat is dan de overwinning? Dit is de overwinning deze wereld, namelijk uw geloof. En dat bedoelt Paulus niet het geloof op zich daarmee te roemen. Nee, de leer van Christus wordt daarmee bedoeld. Wat door het geloof omhelst wordt, verstaan wordt. Daar wordt het geloof door gevoed. Daar wordt het geloof door getroost, de gelovige. Daarom zegt hij, wij spreken de wijsheid Gods bestaande in de verborgenheid die bedekt was welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid eer de wereld was. Dus de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Een mens van nature verstaat het niet. Hij verstaat er echt niks van. Een oude mens onder de wet kan in die verborgenheid niet indringen. Nou, je kan daar bibliotheken vol van verklaringen aan lezen, psychologie, filosofie. Het zou je niet baten. Je kan professor, 3 keer dokter zijn, het zou je niet baten. Daar kom je nooit achter. Tenzij de geest Gods je wederbaat in Christus, in en door Christus. Anders kom je er niet achter. Nee, in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid, zijn raad, het was al in zijn raad besloten, om die leer te openbaren. En dat verbond te vermaken aan Abraham en zijn vriend. En dat bevestigt hij nog steeds van kind tot kind. Eer de wereld was, had de Heer het plan al klaar. Het plan der zaligheid, laat ik het zo maar zeggen. Het plan der zaligheid. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien ze ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Daar hebben ze allemaal aan meegedaan. Wij van nature ook allemaal. Omdat we tot die kennis nog niet gekomen waren. Want de val in Adam, dat betekent ook dat we de Here der heerlijkheid gekruisigd hebben. Dat moest hij ondergaan om die prijs der zielen, dat rantsoen, in tijd en eeuwigheid te voldoen. Maar gelijk geschreven is, hetgeen geen oog gezien heeft, het oor niet gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen hetgeen God bereid heeft, degenen die hem lief hebben. Ja, we kunnen alleen door de Heilige Geest, dat zegt Paulus in vers 10, hoe weet je het nou? Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En dan zegt Paulus, wie van de mensen weet hetgeen des mens is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo, en dan zet hij het over naar het geestelijke, alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. En dan gaat hij het nader toepassen, want dit zijn echt separerende predikingen van Paulus. Onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. We zijn het alweer vergeten, ik heb het u net voorgelezen, je bent alweer vergeten. Omdat je het niet herkoudt, omdat je het niet doorgrondt. de diepte Gods, dat is de allerverborgenste raad Gods, die moet ons geopenbaard worden. De geheimen van het evangelie moeten ons geopenbaard worden. Ook al lees je het in Gods woord, dat Jezus Christus in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, dat zeggen natuurlijk mens niks, helemaal niks. We zien geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, was er geen enkele begeerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Dus een mens ziet het van nature niet. Het moet hem geopenbaard worden. Hij moet eerst ontkleed worden. Een mens moet eerst onvoorwaardelijk gemaakt worden. Ja. De Heer weet dat de mens vol voorwaarden zit. Hè? Dit doen en dat nalaten. En dan denkt hij dat hij al een eind op weg is naar de hemel. Nee, zo zal het niet gaan. Zo zal het niet. Het is geen gedragsverandering. Daar is het niet op gebaseerd. Het is gebaseerd op de genade Gods die in Christus is. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u. Het is Gods gave. En hoe dat geschiet, dat zegt Paulus hier. De geest Gods onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Dat betekent in de eerste plaats, er is voor God niks verborgen. Wat een mens overhoop haalt in het verborgen. Je verborgen gedachten zijn voor God een open boek. Een open boek. Hij kent onze hart, hij proeft onze nieren. Maar, Paulus wil hier ook zeggen, alzo weet ook niemand dat geen Gods is dan de geest Gods. En dan gaat hij toepassen in het leven der genade. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, zegt hij ook in Romeinen 8. Wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar de geest der aanneming tot kinderen Gods, door welke wij roepen Abba Vader. Hier zegt hij precies hetzelfde. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten, en dan komt hij bij de toepassing, dan komt hij bij de geloofskennis. Opdat wij zouden weten, die dingen die ons van God geschonken zijn, door de geest Gods. Want God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Paulus maakt een inleiding in vers 10, dat God heeft het ons openbaard door zijn geest. En dan legt hij daar de grond voor aan, dat de Heilige Geest de diepte Gods onderzoekt. En dat niemand weet hetgeen Gods is dan de geest Gods. Daar komt die zaligmakende kennis vandaan. Doch wij hebben niet de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij ook zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat geschiet in het uur van de wedergeboorte. Dat geschiet niet bij trappen en beetjes. Nee, dat geschiet in eens en voor altijd. De zuivering in de genade, die heeft net zo'n groot aandeel in Christus als de vaders en de moeders in de genade. Daar is geen onderscheid in. Alleen, ze moeten er nog achter komen wat ze in Christus hebben. Ze weten de Heere onze gerechtigheid. Dat weet ook een kleintje. De Heere onze gerechtigheid. Dat Hij ons geschonken is tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Daar is natuurlijk ook massaal van afgeweken, want in de nade reformatie is de wet weer door een achterdeur naar binnen gehaald. En heeft men geleerd om die te doen uit dankbaarheid. Daar komt ook een gezang vandaan. Hè? Om die te doen uit dankbaarheid. Doen Gods kinderen dan de wet niet? Absoluut. Het geloof bevestigt de wet. Maar hoe wordt de wet in het leven des geloofs bevestigd? Door het drukken van de voetstappen van Christus. Niet anders hoor. En dat zijn liefdesvoetstappen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Daar heb je. Waarheid zijn de Heere paan. Liefdekoorden. Het zijn liefdekoorden. De Heer trekt zijn volk. Dat zegt de bruid. Trek maar, dan zullen we u nalopen. Wat is die trekking? Liefdekoorden. Waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van liefdesvet. En dat doet gij alles ten zegen gedij. Dat is de wet doen. Maar niet met het oog op de wet gericht. En dat is wel in de nadere reformatie geleerd. Je moet die wet ter hand pakken. En je heiligmaking uitwerken. Nou, dat is een weg ter helle. Dat is een weg ter helle. Dat is een dienstbare weg. Die door de geest Gods geleid worden, niet door de wet. Dat is niet tegen de wet. Dat is volledig in overeenstemming met de wet. Hoe lief heb ik uw wet? Het is alles door de liefde. Het is gedrenkt in de liefde. In de eeuwige liefde. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. Ja. Nou komt daar wat bij. Van werken. Dit doen en dat nalaten. Alles zegt ik mag alles. Maar alle dingen stichten niet. Kijk, dat is ook een waarachtige toetssteen. Hè? Want die godsdienst van dit mag niet en dat mag niet. Kijk, als je natuurlijk wetteloos leven daardoor wil leiden, als je daar je grond van maakt, dat dan de wet doen, dat dan niks met de zaligheid te maken heeft, maar juist je verderving bewerkt. Maar daar hebben de mensen misbruik van gemaakt. En dat heerst ook in onze dagen, de wetteloosheid. Dat is Christus in de Bijbel. Dat is wetteloosheid. Dat is Christus in de Bijbel. En, want ze zeggen, de wet dat doet er niet meer te zaken. Dat doet niet meer te zaken, want je kan die wet toch niet doen. Dat heeft Christus voor ons gedaan. En wij mogen leven zoals ons hart ons ingeeft. Nou, dan ga je mee naar de verdoemenis. Want de voetstappen van Christus drukken dus niet tegen de wet. Dat is volledig in overeenstemming met de wet. Want Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En als je zijn voetstappen mag drukken, dat is de toetsteen. Niet het doen der wet, maar de voetstappen drukken. Dat betekent de voetstappen drukken van de vervuller der wet. Elke stap die je zet, hoe lief heb ik uw wet. Zijn is mijn betrachting de ganse dag. Maar het geloof roept niet in de wet. Ik roem in God. Ik prijs dan vuil mijn woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, want de geest der wereld zoekt het allemaal in menselijke wijsheid. Ja, dat zie je natuurlijk ook met die verkiezingscampagnes en al. Het kost miljarden dollars. Ook die fraude kostte miljarden dollars. Nou is die Sidney Powell weer gesoeld door de Dominion software. Omdat ze natuurlijk daar een boekje van hebben opengedaan. En heel de wereld weet dat er een mega verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden. En dat is al decades. Hoor. Dat is nou openbaar gekomen. Maar dat is al decades aan de hand. In alle westerse landen. Daar wordt er gesjoemeld. Want democratie bestaat niet. Die Rutte 3, die regeert al 12 jaar. Die is daartoe gezet. Geselected. Niet gekozen. Als je dat nog gelooft. Nou, dan weet je echt nergens van. Roosevelt die zei het met een lachend gezicht. The president is not elected, but selected. Die mensen hadden nog een beetje eerlijkheid. Hè. John F. Kennedy heeft tegen de secret societies gestreden. En dat werd zijn dood. Hij wilde terug naar de goudwaarde. En je ziet, als daarvan afgeweken wordt. Nou, wat een debt die USA. Wat een schuld die op zich gelaten hebben. Dat kun je niet meer afbetalen met spaarpotjes hoor, met dubbeltjes erin gooien. No. Dat komt nooit meer goed. Dat komt nooit meer goed. Nee, daarom, er komt een grote wereldcrisis. Dat kan niet anders, dat kan gewoon niet anders. Want je moet er niet boven gaan staan. Dat hebben wij met z'n allen veroorzaakt. We hebben maar pluk de dag, wat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Nou, daar heeft Gods volk hun leven niet meer in. Hoor. Dat kan ik je wel vertellen. En die ondervinden daar ook de smart van, dat alles zo afvallig en in het kader van de demonisering moet je dat verstaan hoor. Want die afval, dat moet je goed verstaan, anders heb je er heel geen smart van, ondervind je er ook geen smart van. God wordt zo grotelijks onteerd door de kerken, door de dominees. Als de kerken al afgevallen zijn, wat wil je dan nog van die regeringen verwachten? God zal die oordelen, want God oordeelt die buiten zijn. Dus de Heer bepaalt ook wie er straks in dat Witte Huis zit. Dat betekent natuurlijk niet. De Heer kan een mens, Nebukadnezar, koning Kores, koning Darius, werden als instrument in Gods hand gebruikt. Zo kan het ook zijn. Maar het kan ook zijn ten voordele, je moet er ook in separeren, ten voordele of ten oordele. Denk er goed om als die Joe Biden de macht komt. Nou mensen, dan blijft er geen christen meer over in de States. En dat gaat wereldwijd doorgevoerd worden. Dan komt er een algemene christenvervolging. Want die mensen, dat zijn satanisten. De welke wij ook spreken, niet de woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met de woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Nou, Paulus separeert gelijk weer. De natuurlijke mens begrijpt er niks van. Die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Kijk, dan ken je natuurlijk een vroom mens, die zit natuurlijk heel integer te luisteren en mee te praten. En ondertussen barst die van de vijandschap. Dat moet ook in de prediking ontdekt worden. Daar moet geestelijke dynamiet in zitten. En hun harten bersten van de vijandschap. Toen Stefanus die rede hield, gij hardnekkige, gij onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat moet echt gepredikt worden en met kracht gepredikt worden. Want zo moeten ook die reforatten openbaar gemaakt worden. Dat zijn vijanden Gods en vijanden van Christus. Want ze verstaan het niet, ze kunnen het niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke wind onderscheidt wel alle dingen, naar de mate des geloofs weliswaar. Onderzoek alle dingen, beproef alle dingen, behoud het goede. En als dat door het geloof wordt geoefend, hè, dan ga je onderscheiden of de geest uit God zijn, ja of nee. Want dat is van wezensbelang. Je wil je eigenlijk toch niet laten meeslepen met een ketterij, hoe vroom die ook klinkt. Want wie heeft de zin des Heeren gekend, wie zou hem onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Ja, van die laatste woorden zou ik nog een aparte preek kunnen houden. Er zijn nog veel meer preken thuis, dan kom je nog maar klaar. Maar wij hebben de zin van Christus. Nou, dat is ook een waarachtige toetssteen. Dat is de mening van Christus. Dat is, dan zijn we de leer van Christus toegedaan. Dan willen we daar geen letter meer van af hebben. Dan worden we door de geest Gods geleid, omdat we kinderen God zijn. Dan krijgen we het medegetuigenis van de Heilige Geest. Daar hebben we dan kennis aan. De zin van Christus, de geest van Christus, kun je ook zeggen. Dat staat er hier wel niet letterlijk. Maar de zin van Christus, de genegenheden van Christus, waartoe die gekomen is op deze wereld, dat wil je dan ook uitbezuinen. Wat was het doel van Christus? Om zondaren zalig te maken, om het verlorene te zoeken, het onedele, het verachten, hetgeen niets is. Daar wordt allemaal overheen gepreekt in onze dagen. Want de kerken die zijn zo weelderig als de duivel. Zo weelderig als de duivel. Daar is alle zin van Christus uitvertaald. Want als je de zin van Christus hebt, dan kun je ook wederstaan. Dan kun je ook die ketters wederstaan. Dat is ook de zin van Christus. Hoor. Want dat is een hele separerende zin. Dat is allemaal geen zoete lieve Gerritje. Nou. De zin van Christus is dat je staat voor de rechter Gods. Dat betekent dat je staat voor de ere Gods. Niet in jezelf, maar zittende op de schouder van de Heer Jezus. Als dat verloren schaap. Dat verloren schaap stond voor de rechter Gods. Op de voeten van de Heer Jezus. Laat ik het zo maar voorstellen, want anders ga je er weer van maken. Dat weer een ingeboren of een ingestorte, net wat Rome leert, een ingestorte gerechtigheid, zo'n hefboomgeloof. Dat is het niet. Nee, dat is het niet. De zin van Christus, wij worden door de geest Gods geleid. En dat zijn kinderen Gods. Dan ga je zijn leer, zijn eer verhogen. Dat is het, dat is de zin van Christus. En dan ga je naast de liefhebber als jezelf. Maar dat naast de liefhebben als jezelf, dat is in onze dagen puur humanisme. Dat heeft niks meer met de liefde tot de naaste te maken zoals het in Gods woord is bedoeld. Naar de zin en mening van de Heilige Geest, naar de zin van Christus. Je hebt de zin en mening van de Heilige Geest. Dat is de hermeneutiek van de Heilige Geest. Hoe wij Gods woord moeten verstaan. Dat leert de Heilige Geest zelf. Want hij is ook de uitlegger van de schrift. En de zin van Christus, dat verschilt niet van de zin en mening van de Heilige Geest. De zin van Christus, dat is nou de vervulling van Gods geboden. De zin van Christus, de wet van Christus. Ja. Heb je die zin van Christus? Dat is zijn evenbeeld gelijkvormig worden. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Daarin wordt Gods volk hersteld in het beeld Gods. En dan heb je de zin van Christus. De zin van Christus. Dan heb je de Heilige Geest. Dan heb je de inwoner van de Heilige Geest. Gods volk wordt er natuurlijk hels door bestreden. Zou het wel waar zijn dat God nog afweet van mijn droevig lot? Oh ja. Door die weg gaat het. Ja, het gaat toch niet goed met mij. Het gaat zeer goed met u. Dat wil zeer goed met u. Want dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Onder het heilige kruis. Naar het erfgoed die boven het vaderlijk huis. Amen. Heren, onze gerechtigheid. Gij zijt het. Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Heren, wees ons nabij. Mocht gij de satanische machten en krachten nog te schande zetten. Ze zullen te schande gezet worden, want justice is coming. Verheerlijk uw naam en kracht. Wees gij zelf nog de naprediker van uw eigen woord. Door de Heilige Geest om Jezus willen aan. Gemeente, nog zingen van het laatste vers van Psalm 3. Sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt, mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken. Het verbrekend onverwacht, hun tanden door hun macht. Ik heb de overhand verkregen in en door Christus. Gij Heer alleen, gij zijt. Verwinner in de strijd en geeft uw volk de zegen. Vierde vers, Psalm 3.
vrede ontvangt met biddende harten de zegende zere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.